Dit is Allerbinnenste, de podcast. Ik ga in gesprek met collega-muzikanten over de muziek, de 40-dagen-tijd en wellicht komt er dan ook iets van het allerbinnenste aan het licht. En we zijn muzikanten, dus doen we naast het kletsen dat wat we niet laten kunnen, namelijk muziek maken. En dat doen we samen. We zingen een lied van de gast en een lied van mijn gelijknamige nieuwe album Allerbinnenste, dat binnenkort uitkomt. Ik had deze podcast graag willen beginnen met te vertellen dat ik de auto had geparkeerd in Ermelo. Maar dat is helaas niet het geval. Door ziekte kunnen we het gesprek niet face-to-face voeren. Ik schenk even een kopje koffie in en dan ga ik plaatsnemen in mijn studiootje. En gaan we verbinding leggen met Rokus Maasland. Want daar ga ik mee in gesprek. Rokus is de Bowery. Misschien ken je de Bowery, misschien nog niet. Staan garant voor prachtig mooie liedjes. Tikkeltje melancholisch, een beetje ingetogen. Ja, heel mooi. Ik ga het in ieder geval de komende 3 kwartier nader met hem kennis maken. Ik ga die muziek ook vooral checken. We gaan dus praten met Rokus Maasland. Rokus Maasland zingt, speelt gitaar en schrijft liedjes. Niet alleen voor de Bowery, maar ondertussen ook al voor heel wat andere artiesten. Hij startte met de Bowery in 2016 samen met maatje Ramon Scherberg. En na 2 prachtige albums afgeleverd te hebben, is de Bowery inmiddels een gevestigde naam in het christelijke muzieklandschap. Eind 2020 was een moeilijke periode voor de Bowery. Rokus en Ramon konden niet samen verder. Rokus gaat vanaf dat moment alleen verder met de Bowery. En omringd door een vaste groep bandleden gaat hij de toekomst tegemoet. En die toekomst die ziet er goed uit. Er is namelijk een 3e album op komst met weer gloednieuwe prachtige liedjes. Ja, het is een beetje anders als normaal. We zitten niet bij elkaar. Dat vind ik toch wel jammer. Niet aan de keukentafel of ergens in een woonkamer zoals de vorige keren. Maar goed, dan mag de pret niet drukken. En de techniek, ja, daar kunnen we het allemaal mee doen. Want gelukkig is Rokus, want daar zit ik mee, ook zo'n handige jongen die in zijn studiootje een mooie setup kan maken. En dat we dan toch een mooi interview kunnen opnemen, Rokus.
Ja.
Ja, maar ben jij zo handig inderdaad met techniek?
Absoluut niet. Nee. Dus ik ben ook heel benieuwd wat hieruit komt.
Maar je hebt wel een studiootje, toch? Je zit in je oefenruimte,
ja,
toch?
Ja, ik kan een simpel demootje maken. Dus een microfoontje aansluiten. En dat lukt allemaal prima. Ja,
ja, oké, maar daar houdt het dan ook wel een beetje op.
Daar, ja.
Ja, ja. Nee, het is namelijk zo dat het coronaspook is hier in huis ook aan het rondgaan bij mij. En daarom was het gewoon niet verstandig om af te reizen. Maar we gaan die podcast natuurlijk gewoon door laten gaan. En ik keek er enorm naar uit, Rokus, om met jou om tafel te gaan. Ja. Ik denk dat ik jou wel vanaf het begin een beetje volg met de Bowery. Ja. Want daar ben jij de frontman. Jij bent de Bowery,
ja.
Denk ik. Of,
ja. Ja, inmiddels wel. Ja.
Hey, ik was even benieuwd, want jij, ik heb net al wat gezegd over jou in de introductie. Heb ik je een beetje geïntroduceerd. Maar als jij ergens komt, hoe zou jij jezelf introduceren?
Poeh, als ik ergens kom om te spelen.
Nou, als je gewoon ergens komt, hoe stel jij jezelf voor?
dan zeg ik altijd, ik ben Rokus Maasland. En daarna hoef ik niet zo heel veel meer te zeggen. Want er gaan allemaal mensen altijd vragen stellen over, hè, Rokus, hè, hoe zeg je?
Ja.
Dus dan ben ik eerst een kleine 20 minuten bezig om mijn naam te spellen en uit te leggen waar het vandaan komt. En dan is de interesse meestal wel weer afgenomen. Dus ik hoef niet zo'n verder
naar. Je hoeft alleen maar je naam.
Ja.
Maar ik bedoelde meer, hoe zie jij jezelf? Wat definieert jou?
Ik ben. Hoe zou ik mezelf omschrijven dan? Ik denk sowieso als muzikant, als vader, als man van. Ik heb 2 kinderen. En ja, dat is wel, dat is, als je zou vragen waar mijn leven om draait, dan is het wel, denk ik wel echt om gezin en muziek. Dat zijn wel de pijlers, ja.
Ja, misschien ook wel aardig voor de mensen die luisteren, hoe kennen wij elkaar en hoe goed kennen wij elkaar? Nou, wij kennen elkaar niet zo goed. We hebben elkaar voor het eerst gezien en gesproken. Volgens mij toen een keer bij, ik haal het altijd door elkaar. Was dat nou de Zilveren Duif of Feest van Geloof? Dat weet ik nooit meer. Hoe dat nou ook weer.
Volgens mij was dat ook vrij dicht bij elkaar. Maar ik weet dat wij op het Feest van Geloof moesten wij volgens mij iets, hebben wij ook samen gezongen.
En precies.
In de aanloop daaraan, toen hebben wij elkaar een keer ontmoet om dat voor te bereiden. Ja.
Ja. precies. En toen was inderdaad Ramon daar ook nog bij. Want Ramon was jouw partner bij de Bowery.
Ja, ja.
En toen hebben we inderdaad het Feest van Geloof. Dat was volgens mij een avond met allerlei verschillende... Een soort Amstel Live-achtig verhaal. Waar allerlei artiesten, christelijke artiesten met elkaar liedjes zongen.
In de van elkaar. Ja.
Ja. Ja, was wel gaaf. En toen heb ik jullie inderdaad ontmoet. En wat ik wel aardig vond is dat de Bowery... had voor mij een hele duidelijke uitstraling. Beetje donker.
Ja.
Beetje baarden. Tikkeltje norsig. En ik vond het wel aardig, want ik ontmoette jullie toen allebei. En ik vond dat Ramon, die voldeed helemaal aan dat gevoel. Maar jij bent juist ook wel heel... open. Ik vond het een groot verschil tussen jou en Ramon. Is dat ook zo? Klopt dat?
Ja, dat denk ik wel. Al denk ik niet dat... ik hoor dat wel vaker. Dat mensen zeggen van... Oh, maar eigenlijk ben je gewoon heel, heel aardig en heel positief. Dan hebben we misschien ooit de verkeerde indruk gewekt. Ik denk dat de Bowery vooral... uitgesproken is in... ik zing en ook toen met Ramon nog... wij hadden het altijd over waar het leven gebroken is. En dat klinkt altijd heel negatief. En die liedjes die zijn ook over het algemeen heel veel mineure akkoorden. Heel, heel donker. En vandaar ook een beetje die uitstraling. En die baarden en een beetje whisky, dat past daar allemaal goed bij.
Ja.
Maar wij, als je de teksten leest, dan zie je dat ze altijd over hoop gaan. Alleen, ja, wel vanuit een gebroken wereld wijzen we op die hoop. En dat is ook het feit, want zo leef ik ook. Ik leef in een gebroken wereld. Er is genoeg stuk om me heen. Alleen ik leef wel verwachtingsvol en hoopvol. En dat maakt mij, denk ik, over het algemeen ook gewoon een heel positief of vrolijk mens. Ja.
Ja. Ja, en is die thematiek over het gebroken en dergelijke, is dat iets wat jullie van tevoren hadden voorgenomen? Van daar moet onze muziek over gaan, daar moet de Bowery over gaan, of is dat zo gegroeid?
Dat is wel vrij bewust gedaan. In die zin, wij zijn nooit bezig geweest toen Ramon en ik een aantal jaren geleden begonnen. Toen zijn we nooit bezig geweest met van, oh, we gaan iets in de markt zetten of zo. Wij wilden gewoon een plaat maken, ook echt fysiek een plaat maken op vinyl, voor onszelf. Om dat te kunnen afvinken op een soort bucketlist van, nou, die hebben we gemaakt. En dan wilden we daar liedjes op hebben die... Ja, over het leven gaan. En wij proefden allebei niet het verlangen om dan liedjes te schrijven over hoe mooi de bloemetjes bloeien in het voorjaar. Maar juist over de thema's van waar. Wij begonnen heel vaak met schrijven door elkaar te vragen, letterlijk, waar lig jij wakker van? Nou, dan kreeg je vaak een vrij zwaar gesprek. En dat proberen we dan later in een lied te vangen. Want dan was het altijd van, oké, ik lig hier en hier wakker van. Maar waar haal je dan vervolgens je hoop vandaan? Of wat ja. maakt dan dat je uiteindelijk toch goed door het leven loopt?
Uh-huh.
En dan heb je de recepten voor of het recept voor een Bowery liedje.
Ja, en dan kan het inderdaad zomaar ook een tikkeltje zwaarmoedig. Tenminste, de vraag waar lig je wakker van, dat zijn vaak geen leuke, fijne, vrolijke dingen.
Nee.
En was dat inderdaad dan ook een proces wat je helemaal samen doorging, zo'n lied schrijven?
Het zaadje kwam vaak bij een van beiden vandaan. Ik weet voor echt ons allereerste album wat we samen maakten, dat was echt, daar gingen we echt op schrijfweekenden. Dus dan pakten we echt de gitaar en dan gingen we op een inspirerende plek zitten. En daar gingen we dan aan de slag met die onderwerpen. En dan had Ramon er een paar bij zich, had ik er een paar bij me. Het grappige is wat ik nu merk, is dat ik dat niet meer door een Ramon filter hoef te halen. Dus ik ben nu in de afrondende fase van het schrijfproces van het nieuwe album dat dit najaar uit gaat komen. Ik zat toevallig van de week eens alle liedjes op te schrijven om eens te kijken van, hey, wat is nou de kapstok, zeg maar, van wat wordt een beetje het thema van deze plaat? En dan zie ik van, hey, deze plaat is nog vele malen persoonlijker eigenlijk geworden dan die eerste twee. Juist omdat ik nu In het verleden moest ik altijd samen met Ramon kijken van oké, dit is waar ik wakker van lig. En waar zit dan die gemeenschappelijke delen? Want jij moet het ook voelen om het mee te kunnen schrijven, te kunnen creëren. En nu hoef ik niet meer door dat filter heen. Wat het voor mij wel is, op dit moment een stuk persoonlijker maakt ineens.
Ja, want voor de mensen thuis, eind 2020 geloof ik, hè? De breuk ook met Ramon. Dus jullie waren samen de Bowery.
Ja.
En Ramon is dus eind 2020, als ik het goed zeg, eruit gegaan. Dat schrok ik best wel van.
Ja.
Volgens mij kwam dat ook voor de buitenwereld als een donderslag bij heldere hemel. Ben je daar al helemaal... Want jullie hebben een hele geschiedenis. Hè? Jullie waren ook vrienden. En volgens mij kan je ook wel zeggen dat het niet helemaal lekker geëindigd.
Nee.
Ben je daar een beetje overheen? Heb je dat al een beetje verwerkt? Of blijft dat iets wat nog een beetje als een donkere wolk daarboven hangt?
Ja, weet je, het is natuurlijk gewoon heel naar. En kijk, toen het naar buiten kwam, de mensen die ons echt volgden, die reageerden best een beetje geschokt. Omdat als je ons kent, dan weet je dat wij daarvoor ook al een jaar of 15 samen muziek maakten. Dus dan komt zo'n breuk. En zeker omdat je ook proefde dat is natuurlijk niet heel gezellig gegaan. Dan komt zoiets natuurlijk een beetje als een schok. En het was natuurlijk ook een hele nare periode. We hadden het heel druk gehad met opnames voor een album. Daarin denk ik ook door de haast. Soms niet goed de tijd genomen om elkaar goed te checken. Van hey, hoe zit jij erin? Hoe zit ik erin? Dus misschien ook dat onvermijdelijke. Althans, ik zie het echt als onvermijdelijk wat er uiteindelijk is gebeurd. Misschien nog een beetje uitgesteld. En dan komt natuurlijk corona. Een periode waarin je als muzikant echt totaal niks kan, daar weet je alles van. Mm-hmm. Dat was natuurlijk echt een hele nare periode. Al moet ik ook wel weer zeggen dat de mensen die iets verder van ons afstonden, het niet eens door. Ik heb nu weer een aantal keren gespeeld en dan komen de mensen naar me toe en dan zeggen ze, maar ja, toch, hiervoor had je toch een andere gitarist. Dus ik denk dat je, jij kent natuurlijk Ramon wat beter misschien dan de gemiddelde luisteraar. Maar ik denk dat je, Ramon was ook iemand die altijd heel erg op de achtergrond was. Daar was hij heel comfortabel en heel sterk. Wat ook maakte dat ik heel veel ruimte had op de voorgrond. Waar ik misschien iets beter uit de verf kom. Dus dat maakt al dat je automatisch iets meer het gezicht bent, denk ik, dan dat hij dat was.
En ben jij nu helemaal comfortabel met hoe het nu is?
Ja, inmiddels wel. Ja, er is natuurlijk heel wat verdriet over geweest. Maar inmiddels heb ik heb ook daarna echt gezegd van nou, ik ga niet op zoek naar een nieuwe Ramon. Ik wil gewoon in mijn eentje aan het roer blijven met de Bowery. Ik heb wel een hele fijne club muzikanten om me heen verzameld. Die soms in kleine setting, soms in grote setting als band meegaan. Dat waren al jongens waar ik heel veel mee samenspeelde in de tijd met Ramon nog. En nu is dat eigenlijk de vaste band geworden. En dat is, wij zijn naast dat we samen muziek maken, hele goede vrienden geworden. En daar ben ik ontzettend blij mee. We hebben weer mooie plannen voor de toekomst. Corona is gelukkig, lijkt zo goed als voorbij. Behalve bij de familie Gerven dan nog. Maar ja. Ik kijk weer echt reikhalzend naar de toekomst uit. Ja.
Ja. Is er ook een moment geweest dat je dacht, ik stop er ook mee?
Ja, zeker wel. Zeker. Al denk ik niet dat dat zozeer aan de kwestie toen lag. Maar meer door de hele corona kwestie. Dat heeft bij mij wel echt. Dat ik op een gegeven moment dacht, waar ben ik aan begonnen? Ik had soms wel eens het idee, als je dan weer naar zo'n persconferentie aan het kijken was, dat de hele overheid en iedereen het op mij gemunt had, zeg maar. Dat je zo ontzettend tegengewerkt voelt. Dat is natuurlijk helemaal niet waar, maar daar word je wel heel moedeloos van. Ja,
ja, ja. Ja. Ja, want ik heb dan zelf in de muziek, ik heb dan de afgelopen jaren steeds wat uurtjes minder voor de baas en steeds meer voor de muziek. Dat gaat dan heel geleidelijk.
Ja.
Maar je hebt volgens mij gewoon in 2019 gezegd van... ik zeg gewoon mijn baan op en ik ga helemaal voor de muziek.
Ja, ja. In de aanloop daarvan ging dat wel geleidelijk. Ik werkte 5 dagen en toen ging ik naar 4 dagen en toen nog wat minder. En uiteindelijk merk je wel van ja, maar ik probeer eigenlijk gewoon in 4 dagen die 5 dagen werk uit te voeren. En dat werkte op een gegeven moment ook niet. En wij waren heel veel aan het spelen toen eind 2019. En toen dacht ik ja, maar ik heb echt het idee dat er een zegen op de Bowery rust. Maar dan kan het niet de bedoeling zijn dat ik mijn gezin ook nooit meer zie. Dan moet ik ook daarop kunnen vertrouwen en daar ook in gaan staan in die zegen. En zeggen van oké, maar dan ga ik mijn baan opzeggen. En dan ga ik gewoon volledig voor en dan gaan we knallen. En dat heb ik per 1 januari 2020 gedaan. En dat waren 3 ontzettend leuke maanden. Toen kwam corona.
Jongen. Ja. Want wat is nou met de Bowery? Wat is jouw doel? Waarom maak jij muziek? Is dat omdat jij iets wil uitdragen, wat je dan door de muziek doet? Of is dat gewoon omdat je heel graag muziek maakt en niet anders kunt?
Ja, ik denk wel een beetje van beide. Nou, wij zijn echt heel egoïstisch begonnen, echt puur voor onszelf. Van dit willen we maken en dit is gewoon wat we een keer willen afvinken. En wat daarna gebeurde is dat ik heel erg merkte dat mensen luisterden naar de muziek. En wij kregen heel veel reacties, heel veel mailtjes en berichten. En mensen die na shows naar ons toe kwamen om ons te bedanken. Want die zeiden van ja, maar dit lied dat past echt 1 op 1 bij wat ik heb meegemaakt. En toen merkte ik ineens van ja, maar wacht even. Alles wat ik dus, wat ik meemaak, dus die dingen waar ik echt wakker van lig, als ik daar een lied over maak, dan kan dat ook troostend of hoopgevend zijn voor andere mensen. Ja, daardoor werd het eigenlijk geleidelijk aan, in plaats van dat ik het voor mezelf deed, werd het eigenlijk een soort missie om mensen hoop te geven, om mensen terug bij God te brengen of om mensen te bemoedigen.
Mm-hmm.
Dus dat is momenteel is dat wel echt mijn drive, ja.
Ja, er zit een soort roeping achter.
Ja, ja.
Hey, het lijkt me een mooie moment om even naar die muziek ook te gaan. We gaan straks luisteren naar jouw lied We Will Dance. We Will Dance Again. Ook wel een zwaarmoedig lied wil ik niet zeggen, maar wel een... Ja, hoe noem je het? Want zwaarmoedig vind ik zo negatief klinken. Maar het is gewoon... Het is
ook weer een hoopvol lied.
Precies, ook dat.
Ja. Ja, We Will Dance schreven we in... dat was eigenlijk net een beetje het begin van die volgens mij in de eerste lockdown. Ergens in mei, geloof ik, van 2020. Toen waren we daarover aan het praten. En toen kwamen we op het beeld van... Hey, eigenlijk is corona nu een soort storm die door de wereld heen raast. En die alles op zijn kop zet. En toen we daarover aan het praten waren, toen dachten we aan het beeld van een orkaan. Die zie je in films wel eens of in het nieuws. Dat je echt daken van huizen door de lucht ziet vliegen. En die zet alles letterlijk op zijn kop. Alleen het bijzondere is dat je in het midden van een orkaan heb je een plek waar het volledig windstil is. En dat moet een hele bijzondere plek zijn om daar te zijn. Dat je midden in de storm windstilte ervaart. En nou, als je dan kijkt naar corona, je noemt dat de storm die nu in ons leven waait. Dan geloof ik dat er eigenlijk, dat er na corona, en dat zie je dus nu ook heel erg. Er zullen altijd andere stormen komen. En ik geloof dat je daar je niet tegen hoeft te verzetten, want dat gaat toch wel gebeuren. Het is alleen de truc om midden in die storm altijd een plek van windstilte te vinden. En ik geloof dat je die... dat je die ook kan vinden in je huis, in je relatie, maar ook in je relatie met God. En volgens mij, als je die plek hebt gevonden, dan kan je ontzettend veel stormen hebben.
We gaan er naar luisteren. We Will Dance Again.
Yes. Someday hurricanes will blow. It seems the world no longer spins.
But the storms that come will go, 'cause one day we will dance again. Now I know the wind is stronger than I thought it was back then. Remember, it won't take much longer before we will dance again. Don't you know that we will sing again, my love? 'Cause not everything is torn. Do you know what I've been dreaming of? We will dance in the eye of the storm.
Het klinkt ook zo, bedoel, jullie hebben echt al wel een eigen sound. Of jullie, ik zeg heel dat jullie, dat zit nog een beetje in mijn systeem. De Bowery heeft ook echt wel een hele karakteristieke sound opgebouwd, hè, wat dat betreft.
Ja, dat is...
Daar ben ik soms wel eens jaloers op, gewoon op die eenduidige uitstraling. Maar je hebt net al gezegd, dat is niet echt bewuste marketing. Maar of zit daar toch wel een bepaalde gedachte achter? Want ik worstel daar wel mee, een beetje van hoe ja, verkoop je jezelf is een beetje, vind ik altijd een beetje vervelend om te zeggen. Maar wat wil je naar de buitenwereld uitstralen? En ik heb bij mezelf wel eens de vraag gesteld van, is dat bij mij wel duidelijk wat ik doe en zo? Weet je?
Ja.
Want dat is toch best wel belangrijk vaak.
Ja.
Dat mensen snappen wat je aan het doen bent.
Ja.
Maar dat is bij jullie wel helder. Of bij jou?
Ja.
De Bowery.
Ja. Nee, dat is bij... in zoverre... het is een beetje... het gaat niet vanzelf, zeg maar. In het begin wel. Ik merkte wel dat helemaal in die beginperiode... dat ik vaak van mensen ook al te horen kreeg van... hey, alles klopt zo bij jullie. De logo, ja. De uitstraling, je socials, alles klopt. En toen dacht ik van ja, maar dat is uiteindelijk gewoon vanuit de gedachte van... oh ja, we willen dit en dit en dat moet gewoon mooi zijn. En als je dan merkt dat mensen dat ook juist waarderen. Dus ik denk dat dat ons ook ergens... Ik zeg ook nog de hele tijd ons. Maar ik denk dat dat ook is wat de Bowery heel authentiek maakt. Is dat je het... ik vind het altijd gaaf als je bij een band of überhaupt bij een merk. Maar bij muziek vind ik dat helemaal interessant. Als je gelijk aan een plaatje of zo al ziet van... Oké, dit is die en die band. Volgens mij... noemde ik, wij zaten de laatste keer koffie te drinken samen, toen noemde ik dat voorbeeld van die zangeres Judy Blank. Die heeft een bepaald filter over haar foto's heen, waardoor je altijd, als je op Instagram een foto van haar voorbij ziet komen, zie je, oh, dat is een post van Judy Blank. Dat alles klopt wat zij doet. En dat, ja. Ja. Nou ja, dat is ook mijn streven met de Bowery wel, om alles wat ik naar buiten breng, daar is over nagedacht of er zitten gedachten achter. Daar is de, en dat moet kwalitatief hoogstaand zijn. Want op het moment dat het publiek je serieus gaat nemen, dan moet je jezelf ook serieus nemen. Dan moet je alles wat je naar buiten stuurt, moet je heel serieus nemen. Maar ik denk ondertussen, Lars, dat jij dat ook heel erg goed doet. Want ja, je zit elkaar natuurlijk in de gaten te houden. Ik zie ook wat jij naar buiten brengt. En dan denk ik ook bij iedere dingetje wat nu ook weer met je nieuwe album, die plaatjes die je dan al naar buiten brengt. Ja, dat vind ik dus weer helemaal te gek. Goede foto's, goede huisstijl. Dus steek maar in je zak, jongen.
Dat is goed om te horen. Ja, maar is de muziek die je maakt, want je maakt dit soort liedjes, hè? En ik vind eigenlijk liedjes passen eigenlijk allemaal wel echt bij elkaar. Het is wel echt een bepaalde sound. Mm-hmm. Dit is ook wat je wil maken. Want ik heb ook nog wel eens dat ik dan denk, ik zou eigenlijk ook wel eens een keer gewoon een aanbiddingsalbum willen maken. Zou ik best wel, dat past ook wel bij mij. Dat zou ik ook wel eens willen. Maar nu maak ik wel eens liedjes die daar een beetje tegenaan schuren. En soms weer niet. En soms heel expliciet en dan weer niet.
Ja.
Daar twijfel ik dan wel eens over. Van, moet ik dat allemaal door elkaar heen mixen? Of moet je daar één lijn in trekken? Dat vind ik nog wel eens ingewikkeld. Bij jou is dat toch wel, zie ik wel één lijn wat dat betreft. Zijn er dan dingen waar je van afziet? Van, dat doe ik dan maar niet. Of is dit ook gewoon echt wat je wil maken?
Ik denk dat het verschil zit er misschien ook wel een klein beetje in dat je, je hebt, wat je bij jou bijvoorbeeld merkt is dat jij brengt het uit onder Lars Scherven. Dus dat is natuurlijk alles wat Lars verzint, dat mag onder die paraplu hangen. En bij de Bowery heb ik mezelf daar in beperkt, omdat de Bowery, daar hebben mensen een verwachtingspatroon bij, of dat gaat een bepaalde kant op. En dat is soms een beetje beperkend, maar dat is aan de andere kant ook wel een heel duidelijk kader voor mezelf ook om in te werken. En ik vind het bijvoorbeeld ook te gek om eens wat anders te proberen, maar dat doe ik dan een beetje in de zijprojecten. Ik schrijf weer veel voor andere artiesten en daar probeer ik dat. En daarnaast heb ik ook het heel sterk het idee bij wat ik nu aan het maken ben voor de Bowery. Die koek is nog niet op. En er is nog zoveel waar ik over wil zingen of welke kanten ik nog op wil.
Mm-hmm. Ja.
Maar dromen van eens een keer een zijspoor, dat doe ik ook. Ik zou bijvoorbeeld graag eens een keer een Springsteen cover album willen maken. Of een Johnny Cash tribute ding. Of dat soort
die. En dat past dan gek genoeg ook wel weer in de lijn van de Bowery, vind ik.
Ja,
qua stijl en qua feel.
Het klopt daar wel, maar dan moet het wel weer echt een zijproject zijn, denk ik.
Ja. Ik snap hem. Hey, we zitten midden in de 40 dagen tijd. Wil ik het ook graag met je over hebben. Ik heb het daar ook met de vorige gasten een beetje over gehad. Hoe is dat een tijd die waar je iets mee hebt? Laten we daarmee beginnen.
Ik probeer hem wel altijd te markeren, zeg maar. Door ook iets in die 40 dagen te doen of te laten. Om mezelf ook bijna te dwingen om naar Pasen toe te leven. Dus ik heb wel eens 40 dagen geen social media gedaan. Nou, dat is als artiest niet super handig voor je marketing. Nu doe ik bijvoorbeeld 40 dagen geen alcohol. Als je mij goed kent,
is dat pittig voor je?
Als je me goed kent, dan weet je dat het een groot offer is. Ik zag vanochtend ook dat de Gal & Gal in Ermelo, waar ik woon, die is dicht. 40 dagen? Nee hoor. Maar het is best een. Ik ben een liefhebber van. Ik drink altijd graag een goed glas whisky. Dus ik. En dat helpt mij, die 40 dagen, om dat regelmatig dan me daarmee te confronteren. Van. Dat doe ik niet. Omdat ik mij in deze periode wil richten op God. En niet dat de alcohol me daarbij weghoudt. Maar. Het niet drinken van alcohol herinnert me dan een paar keer per week eraan van, oh ja, maar we zitten in de aanloop naar Pasen. En ik, daardoor ben je er onderbewust meer mee bezig dan dat ik vroeger was toen ik niet zoiets inbouwde.
Mm-hmm. Ja. En is dat dan ook, en helpt het je dan ook echt, inderdaad, die dagen?
Ja, ik moet het niet vromer uitleggen dan dat het is. Want het is ook niet dat ik ineens dat het echt een soort ommekeer is. Maar wat ik voorheen had toen ik dit soort dingen niet deed in die 40 dagen periode, is dat ik me altijd ineens realiseerde, hey, het is Pasen. En dat wil ik niet meer. Want dat, het is eigenlijk de belangrijkste gebeurtenis. En die mag niet zomaar ineens aanbreken. Dat voelt niet oké. Okay. Ik merk in deze periode wel dat ik... Juist omdat je daar dus... ik drink bijna dagelijks wel alcohol. Dus ik drink nu bijna dagelijks niet alcohol. Waardoor ik er best veel mee bezig ben. En waardoor ik ook andere... Ja, op een andere manier ook wat vaker... er wordt iets aangeraakt in mijn hoofd. Waardoor ik dus 's ochtends ook ineens... voordat ik aan mijn werkdag begin of aan een schrijfsessie begin... denk, ik kan ook wel eens even... een paar hoofdstukken uit de Bijbel gaan lezen... of uit een ander stichtelijk boek.
Ja, mooi.
Ja.
Nee, dat is mooi, want ik heb dan zelf... probeer ik het ook wat een en ander aan te doen. Maar ik moet altijd uitkijken dat ik niet verval in een soort van... competitie met mezelf of zo. Of dat het alleen maar een regel is die je dan zelf oplegt... maar die verder nergens toe leidt dan alleen dat je iets haalt... of je doelen haalt, maar dus niet... die volgende stap zet inderdaad ook richting meer tijd voor God... of meer lezen of meer bidden. Of
ja.
Maar dat je gewoon puur kan afvinken. Ik heb geen alcohol gedronken. Ja, dat schiet natuurlijk
dan op. Dan is het alleen maar... dan is het ook goed, maar dan heeft het niks verder met je...
Precies. En dat vind ik altijd nog wel... daar moet ik altijd een beetje voor uitkijken.
Ja.
Ja, ik vind ook... want kijk, in die 40 dagen tijd is natuurlijk ook wel een beetje de focus dan op... de zwakheid van de mens en de zonde. En ook wel een beetje dat zwaarmoedige misschien. Het is niet per se een hele vrolijke tijd. Past ook wel weer bij de Bowery, vond ik. Toch?
Ja.
40 dagen tijd. Ja. Heb je dat wel eens verwerkt in je liedjes? Een thema als dit?
Nee, niet zo concreet. Nee. Ik zit even heel snel alle liedjes af te gaan, maar volgens mij niet heel concreet. Nee.
Nou ja, wellicht een mooi thema voor een volgende plaat of een.
Hij is nog niet af, dus het kan nog.
Oh, hij is nog niet af? Je bent er nog aan het schrijven?
Ja, ik ben nu echt met de laatste liedjes bezig.
Ja. En welke kant gaat het op? Wat zijn de overkoepelende thema's? Zijn die er?
Het gaat... welke kant gaat het op? Ik denk dat is misschien een beetje flauw om te zeggen, omdat het bij de eerste twee albums ook wel zo was. Maar het gaat heel veel over hoop. Ik heb bijvoorbeeld een liedje wat ik heel erg mooi vind is. Ik heb een liedje dat is 20 regels en dat begint iedere keer met One Day. The world's no longer bleeding. One day the memory won't hurt. One day. The pain will stop and disappear. One day flowers grow out of the dirt. Dat is een liedje wat ik eigenlijk schreef vanuit de gedachte van... ik zou wel eens een lied willen maken voor iemand die net een hele ernstige diagnose heeft gehad. En toen dacht ik, dan zijn er vaak zoveel dingen die je eigenlijk wil zeggen. Want je wil eigenlijk iemand opbeuren. Maar alles wat je zegt, dat slaat stuk. Omdat het nergens... het voelt niet oké om tegen iemand die net een hele ernstige diagnose heeft gekregen... te zeggen van, maar op een dag dan is er geen pijn meer. Want ja, wat koop je daarvoor als je nog te dealen hebt... met een hele heftige periode voor je neus? En toen dacht ik, maar als ik het kan zingen... dan kan ik het ook aan iemand geven. En dan komt het zachter binnen of... Want ik geloof wel namelijk dat het zo is en dat we het elkaar voor moeten houden dat die dag eraan komt. Mm-hmm. En van de week was ik dat lied weer eens aan het spelen om gewoon eens even te proberen hoe het valt. Heb ik hem ook een keertje live gespeeld. En dan merk je van, maar nu in het licht van Oekraïne en de oorlog daar, krijgt zo'n lied weer een hele andere lading. Ik hoop dat is wat... men concludeert als ze het album hebben geluisterd, dat ze denken, het is echt een bemoediging. Dat de overkoepelende gedachte is die eruit komt bij de luisteraar.
Mooi.
Dat ze hem echt bemoedigend vinden. Ja.
Ja, dat is toch wel elke keer ook wel weer een terugkerend ding, dat teksten en muziek toch in het licht van gebeurtenissen in iemands leven of in de wereld toch weer een heel andere invalshoek krijgen en weer iets anders kunnen betekenen.
Ja.
Ja, dat is heel bijzonder. Hey, ik wil zo een lied gaan zingen wat voor mij bijzonder is. Mijn Koning. dat is voor mij echt ja, een beetje mijn 40 dagen tijd lied. Maar misschien ook wel... Ik heb het ooit geschreven tijdens een retraite in Duitsland. Was ik toen op een kamertje. En ik had 's ochtends een inleiding gehoord over Jezus. En dan denk je, ja, daar heb ik al zoveel over gehoord. Kan daar nog iets nieuws over worden verteld? Maar warempel, dan word je toch weer op een hele bijzondere manier geraakt. En ik had zo de behoefte 's middags om een soort liefdeslied naar Jezus toe te schrijven. En dan kom ik toch altijd wel uit bij het kruis en bij gewoon bij het lijden wat hij voor ons gedragen heeft. En juist gewoon in deze 40 dagen tijd ook, waar ik toch altijd ook wel terugdenk aan die tijd in de woestijn.
Ja.
En dat hij inderdaad ook alle bekoringen en alle verleidingen weerstaat. En die dus ook met ons mee kan voelen. Hè? Alle moeilijkheden, alle verleidingen die wij op ons leven tegenkomen, heeft hij ook gevoeld en kan hij met ons meevoelen. En hij heeft het gewoon allemaal overwonnen.
Ja.
En dat kun je bijna niet in woorden omzetten. Ik heb het geprobeerd in het liedje Mijn Koning.
Ja. Hey, en als ik daar nog een vraag over...
Ja, zeker.
Hoe lukt het jou om dat... Want jij zegt, ja, toen in Duitsland, toen verraste het me eigenlijk opnieuw. Lukt het jou om dat in die 40 dagen regelmatig je opnieuw te laten verrassen, zeg maar?
Nou, ik merk gewoon dat je gewoon altijd er weer moeite voor moet doen. Dat je gewoon altijd weer... dat stapje moet zetten om dingen te gaan lezen, om in gebed te gaan, om wat te zingen. En dan gebeurt er gewoon iets. Dan gaat er iets gebeuren.
Ja.
Ik denk op het moment dat je je openstelt of dat je zegt van hier ben ik of ik wil wel. Dan wordt dat beantwoord.
Ja.
En ik denk mijn grootste valkuil is gewoon om niks te doen. Om gewoon door te kabbelen.
Ja.
En om die tijd inderdaad maar gewoon voorbij te laten gaan. Maar ik merk op het moment dat je gaat lezen in de Bijbel of in goede geestelijke literatuur of je gaat lofprijzen of je gaat noem maar op. Ja, dan gebeurt er toch altijd wel weer iets bijzonders. En ben ik weer vernieuwd of vind ik toch elke keer wel weer heel bijzonder hoe dat gaat.
Ja, ja. Want dat zo ervaar jij dat ook in je schrijfproces? Of is dat dan meer, zit je dan meer op de theoretische kant of zo? Of hoe wil ik dit brengen?
In je schrijfproces gebeuren er ook van die bijzondere dingetjes waardoor je... Maar dat is ook vaak door dat je iets leest of dat je in gebed bent of dat er iets zomaar binnenvliegt.
Ja.
Wat je raakt of wat je bezighoudt.
Ja.
En dan ontstaat, dat vind ik ook mooi aan liedjes schrijven. En dan er ontstaat iets, hè? Je creëert echt iets nieuws.
Ja.
Maar, en dat is er dan in één keer. Dat vind ik sowieso heel bijzonder aan muziek maken.
Ja, ja.
En liedjes schrijven.
Ja.
Ja.
Mooi.
Nou,
ben benieuwd.
Ik ga hem zingen.
Ja.
Mijn koning draagt een doornenkroon, bespot, bespuugd, geslagen. Mijn koning ondergaat de hoon, en ik hoor hem niet klagen. Ik begrijp niet alles, maar als ik naar u kijk, voel ik een diep verlangen naar waarheid, naar uw koninkrijk. Jezus, u wil ik volgen.
U bent zo groot. U bent de Zoon van God. Het levende brood. Mijn koning draagt een last en lijdt tot het uiterste gedreven. Mijn koning buigt zijn hoofd en zwijgt. Hij heeft de geest gegeven. Ik begrijp niet alles, maar als ik naar u kijk, voel ik een diep verlangen naar waarheid, naar uw koninkrijk. Jezus, u wil ik volgen. Zo groot. U bent de Zoon van God. Het levende brood. Jezus, u wil ik volgen. U bent zo groot. U bent de Zoon van God. Het levende brood. U bent het levende brood.
Mooi, man.
Ja. Nou, ik merk wel, je gaat er niet lekkerder van zingen als je ziek bent. Maar
ik heb het niet gehoord.
Het valt niet mee. Ja, nee. Ik wilde even wat met jou wat dilemma's doorlopen. Leek me nogal, dat vind ik altijd leuk in de podcast. En ik dacht, dat doe ik gewoon zelf ook. Eens even kijken. Ik heb ze hier opgeschreven. Ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Schrijven, studiowerk of live spelen?
Live.
Oh, zo, dat is snel.
Ja.
Direct? Dat is geen twijfel over mogelijk.
Ja, ja, ik geloof, voor mij is de essentie van muziek maken is echt delen. Dat is ook waarom ik de afgelopen 2 jaar denk ook echt wel een stukje kapot ging. Omdat je... je wil iets de zaal insturen en zien wat er gebeurt. En ook weer iets terug ontvangen uit die zaal. Ja, dat is... als ik er maar 1 mocht overhouden van die 3... en die andere 2 vind ik ook helemaal te gek. Maar als ik er 1 mocht overhouden, dan was het die. Zonder twijfel.
Ja, ja. Oké.
En jij dan?
Oh ja, dan ga je hem terugkaatsen. even kijken hoor. Schrijven, studiowerken of live spelen. Oeh, ja, ik vind het bijna allemaal gelijk. Mag, ja, dat mag vaak niet.
Nee, je moet kiezen. Het is jouw quiz.
Moet je kiezen. Oké. Okay, studiowerk.
Ja?
Ja. Ja, vind ik echt heel, heel erg leuk. Ja. Gewoon klooien in die studio tot in de kleine uurtjes.
Maken.
Ja. Gaaf. En ook wel met anderen, ook wel met muzikanten in de studio. Maar alleen in de studio vind ik ook heel, heel lekker.
Ja, je hebt hem natuurlijk aan huis.
Ja.
Heerlijk.
Ja, dat is echt zalig.
Ja.
Maar goed, live spelen, ja, dat vind ik ook geweldig.
Ja. Het is een onmogelijke keuze eigenlijk.
Ja, schrijven vind ik misschien wel de minste dan.
Oh, echt?
Ja.
Oh, die zou bij mij toch de tweede hebben. Ja.
Ja, ja.
Ja.
Nee, ik vind gewoon echt... schrijf ik ook mooi. Maar ja. het is bijna ondoenlijk om te kiezen. Maar als ik dan moet kiezen, dan studiowerk.
Ja.
Oké, volgende. Intiem theater met kleine setting of grote zaal met volledige band?
Poeh. Die is moeilijk. Intiem.
Ja. Oh ja?
Ja. Ja, maar twijfel hoor.
Ja, want? Maar, en waarom toch intiem?
Nou, ik denk dat dat iets is waar wat de Bowery gewoon heel erg past qua sfeer. Hoewel ik sta echt te juichen op het moment dat wij een keer echt een mega stadionconcert zouden mogen doen met volle band. Dat lijkt me helemaal te gek. Maar,
dat is jouw ultieme droom, stadionconcert met grote band?
Ja, dat vind ik wel heel, heel vet. Maar ik denk dat het dan meer, als je terugkijkt naar je eerste dilemma, dan denk ik dat het meer is dat je minder aan het zenden en ontvangen bent, maar dat je vooral echt iets wil nailen op dat moment. Je wilt echt perfect brengen en iets te geks neerzetten. Terwijl in dat intieme concert zie ik veel meer, zonder woorden of interactie met een zaal.
Mm-hmm. Ja.
Dus die, ja.
Het zijn nog niet voor niks dilemma's, hè?
Nou.
Het is ingewikkeld. Daar ben ik ook benieuwd naar. Goede preek een mooie tijd van aanbidding met muziek?
Goede preek.
Oh ja? Oh, ben je ook snel in?
Ik ben, ik weet niet, ja, dat, maar mag ik dat zeggen? Tuurlijk mag ik het zeggen.
Je mag alles zeggen.
Ik ben geen fan van de meeste aanbiddingsmuziek.
Oké. Okay. En waarom niet, Rokus?
Nou, dat ik vind het heel veel hetzelfde.
Ja.
En ik vind wel eens dat we iets dat nou ja dat dat veel zonder ik zie ook hoe het heel veel mensen helpt, hoor. Dus ik wil er echt niks lelijks over zeggen. Hoe het mensen dicht bij God brengt en hoe mensen daar echt heel tof mee bezig zijn. Hoe mooie dingen er gemaakt worden, maar. Ik heb altijd het idee dat ik een beetje naar een trucje zit te kijken. Of iets wat weet je wel, we beginnen heel gevoelig en dan bouwen we het op. En uiteindelijk wordt het één bakherrie. Dat zie ik dan vaak gebeuren in grote kerken. En dan zie ik het in mijn eigen kerk gebeuren. En dan denk ik, geef mij maar een goede preek. Ja.
Mm-hmm. Ja. Ja, dat is natuurlijk vaak gehoord. Hè? Als je het over aanbidding hebt, dan is dat wel vaak de... Ik heb ook een tijdje in een lofprijsband, zo noem je dat dan, gespeeld.
Ja.
Wanneer was dat? Dat is al echt jaren terug. Maar ik voelde dat ook al. Ik voelde die strijd altijd om het helemaal zuiver te houden.
Ja.
Het gewoon, want je kunt natuurlijk met muziek, als je op een podium staat, kun je met muziek natuurlijk, hoe je het nou went of keert. Als jij met de Bowery een heel, weet je ook van, ik ga nu een tranentrekker spelen. Dan gaan mensen... Ja. Worden daar emotioneel van of dat raakt op een bepaalde manier.
Ja.
En dat is natuurlijk met aanbiddingsmuziek is dat natuurlijk best wel... Ligt dat allemaal heel erg dicht bij elkaar.
Ja.
Ja,
en zeker. Ja. Ik vind ook de... En dat is wel de sfeer eromheen ook. Dat het natuurlijk heel veel met backing tracks gaat. En met autotune en dingen. Allemaal hulpmiddelen die het uiteindelijk nog beter maken. Maar die... dat is een muzikale keuze dat je... Misschien dat ik ook te veel technisch naar kijk. Of dat het me daardoor dat daar een allergie ooit is ontstaan.
Ja, want jij vindt dan bijvoorbeeld autotune. Dat is dan dat je stem helemaal, dat het al helemaal zuiver klinkt en zo. Dat vind je eigenlijk dan ongepast. Of dat vind je niet, dat hoort er niet bij. Of?
Ja, natuurlijk kan ik me voorstellen dat je het wel wil gebruiken. En om op terug te vallen. Maar ik denk als je het vaak gaat gebruiken. Dan moet je, misschien moet je dan... niet investeren in autotune, maar in zangles. Om het eens heel hard te zeggen. Maar ja, die gedachte heb ik altijd wel een beetje.
Ja.
Nou, moet ik wel zeggen dat er ook wel... er is wel aanbiddingsmuziek waar ik... Weet je, ik kan bijvoorbeeld heel goed naar het lied wat jij net speelde. Dat brengt mij echt wel...
Wat maakt dat anders dan? Dan bijvoorbeeld, nou, laten we heel song noemen. Of wat maakt dit anders dan voor jou?
Dit, Ik heb het idee, maar misschien komt dat ook omdat ik je een beetje ken, maar dit voelt veel eerlijker. Jij zingt woorden waarvan ik denk, oh ja, maar dit is waar weet je, ik begrijp niet alles, zong je in dat lied. Maar toch zit er ergens een intrinsiek verlangen om u te volgen. Nou, dat is mijn geloof in een notendop. Ik snap het niet, maar ik wil zo graag achter Jezus aan. Mm-hmm. Dat zijn teksten waar ik, ook omdat het niet gepaard gaat met iedere keer diezelfde bak muziek erachter. Het is gewoon lekker klein dat helpt me dat ik me niet stoor aan andere elementen in het lied, waardoor ik me goed kan focussen. Ja.
Mooi. We sluiten hem af hierbij, Rokers. Super bedankt voor jouw tijd.
Jij ook.
En voor het fijne gesprek. Heel veel zegen, hè, met alle dingen waar je mee bezig bent. Wat is nu het eerstvolgende op jouw programma?
Nou, we gaan binnenkort huiskamers in. Dus wij hebben, kijk, tot aan de zomer een stuk of 30 huiskamers te gaan. En ondertussen zitten we in de studio om vlak na de zomer het album uit te brengen en een theatertour af te trappen. Dus dit jaar zit helemaal vol. Echt een mooie, heel fijn contrast vergeleken met de afgelopen 2 jaren. Ja.
Nou, heel veel zegen, heel veel plezier ook vooral. En we zien elkaar weer.
Dankjewel, jij ook.
Dit was Allerbinnenste, de podcast, aflevering nummer 3. En vergeet je niet even te abonneren op deze podcast en geef vooral ook even een beoordeling in jouw favoriete podcast app. Dan is deze podcast namelijk voor anderen weer beter vindbaar. Het lied van de Bowery dat we speelden heet We Will Dance en is te vinden op het laatste album Mountains and Valleys. Het lied Mijn Koning, dat lied wat we van mij speelden, is al eerder verschenen in een akoestische setting. Maar verschijnt vrijdag 25 maart in een bandversie die ook terug te vinden is op het nieuwe album Allerbinnenste. De volgende keer dan ga ik naar Joke Buijs. Tot dan.